Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en alle die thuis of elders met ons mee luisteren of kijken, van harte welkom bij deze dienst op Hemelvaartsdag. Vanmorgen gaat bij ons voor onze eigen predikant, dominee Van der Zwan. Vanmorgen staan we stil bij het derde thema uit blok 2 van het focustraject. De kracht van Jezus, naar aanleiding van het Hemelvaartsevangelie in Handelingen 1 vers 1. Vandaag begint de gebedscampagne Uw Koninkrijk Komen van de IZB. Het thema dit jaar is God met ons. Zie verdere informatie die vorige week aan u en jullie is uitgedeeld. We zingen voor zover nu mogelijk staande uit de bundel Weerklank de verzen 1, 4 en 6 van lied 189. In dit lied zingen we over de kroning van het Godslam die liefde is en die hemelheer is. Na het zingen van de genoemde versen van lied 189 uit Weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we dies voortzetten met het zingen van Psalm 47, de bekende hemelvaartspsalm, de verzen 1 en 3. 1 en 3 van Psalm 47. Wij willen nu belijdenis doen van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zondag 18 van de Heidelbergse catechismus. En wij zingen vervolgens van Psalm 48 het zesde vers, want deze God is onze God. Psalm 48 vers 6. En als wij het geloof belijden, dan weten we ons verbonden met Gods wereldwijde kerk. En we spreken het uit met de mond of met het hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. En dan wordt in zondag 18 van de catechismus de vraag gesteld: wat verstaat gij daarmee, wat verstaat u daaronder, opgevaren ten hemel? En het antwoord luidt dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgevaren, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij weerkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld, zoals hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens, zo luidt het antwoord, en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo is de fluit de volgende vraag: zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Geheel niet, want aangezien de God, omdat de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. En dan luidt de laatste vraag uit zondag 18: wat nut ons de hemelvaart van Christus? En het antwoord luidt: ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Amen. Laten wij samen bidden. Ja, Heere, U bent onze God, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent het die wij alle lof en alle eer en alle aanbidding waard bent, omdat U God bent en niemand anders. En we belijden ook U als God, o Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, gekomen in het menselijke vlees om ons zondaren zalig te maken, maar nu opgenomen in de hemel en zittend aan de rechterhand van uw Vader om daar voor ons te bidden. Wij eren en wij loven u, Heer Jezus Christus, als onze verlosser en als onze zaligmaker, als onze Heer en als onze God. En wij danken u, o God, dat wij vanmorgen hier bij elkaar mogen komen om samen u de lof te zingen, om te bidden, om stil te staan bij het hemelvaartsevangelie. Heren, wij vragen u ook of u dat ook zo bij ons aan het hart wilt leggen, dat het het evangelie van de hemelvaart van Christus is. Heren, dat het een blijde boodschap is dat de Heere ten hemel is gevaren. En wat het ook voor ons mag betekenen, voor ons persoonlijk, maar ook voor de mensen om ons heen. Heer, wij bidden u om uw zegen, om als we daarbij stilstaan, om het licht en de leiding van de Heilige Geest, zodat de woorden die we lezen uit uw woord ons ook mogen raken in het hart. Heer, zodat we daardoor mogen groeien, toegroeien naar u. Opgroeien, zoals de apostel Peter schrijft, in de kennis en in de genade van onze Heer Jezus Christus. Heer, wil zo met uw Heilige Geest in onze harten werken, in ons midden zijn. En uw woord doen laten neerdalen in ons hart. En zie zo naar ons om, zoals we hier in de kerk zijn, maar ook als we meekijken en meeluisteren. Heer, en als wij dit alles vragen, willen we ons ook voor u verootmoedigen. Heren, onze zonde aan u belijden. Heren, ja, wat is het toch een wonder dat Christus in deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. En wij zijn die zondaren. Wij hebben hem nodig. We danken u dat we ook op deze hemelvaartsdag mogen vieren en getuigen dat hij gekomen is om ons te verlossen. Heren, wil dat getuigenis in ons hart leggen als het er niet is. Wil ons dat geloof geven, maar wil het ook versterken. Zodat we, Heren, ons zalig mogen weten. Zalig vanwege het feit dat we Heer Jezus mogen kennen als onze Heer en Heiland. Zo, Heren, onze zonden vergeven en ons aanzien in Christus Jezus onze Heren. Wij vragen het u alles in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het boek Handelingen. En we lezen daaruit het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. Handelingen 1, te beginnen bij vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl zij van hen weggingen, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus. Deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover de lezing uit Gods woord. We willen nu samen gaan zingen van Psalm 22, vers 11, 12 en 13. En ik heb deze psalm gekozen om de lijn tussen het lijden van Christus en de verheerlijking van Christus te laten zien. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heer, en red mij van het gedier dat sterk van hoorn rondom me heen en zwiert mij staat naar het leven. Dan wordt uw naam door mij met roem verheven. Ik zal uw lof mijn broederen vertellen. Ik heb in uw huis bij al mijn metgezellen dan prijzen stof. En dan, dan zie je dat uit het lijden de lofzang naar voren komt. De lofzang van op God, op Christus. En dan ook de versen 12 tot en met 13, waarin het gaat over het loven van God. Psalm 22, vers 11, 12 en 13. Thank you. De tekst voor de verkondiging is ook in aansluiting op het focusmateriaal Handelingen 1 vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Ja, dat zijn de laatste woorden die de Heer Jezus spreekt tot zijn discipelen voordat hij in de hemel wordt opgenomen. In Handelingen 1 vers 8 is een deel van het antwoord op hun vraag of Jezus voor Israël weer het koninkrijk zal herstellen. Zijn vraag naar het Messiaanse koninkrijk dat in de Bijbel wordt beloofd. Het rijk waarin Davids zoon op de troon zit en een vrede zal zijn voor Israël. De tijd waarin alle volken de God van Israël, de Heere, zullen eren en dienen. De discipelen willen graag weten van de Heere, van de Heere Jezus, of hij die tijd nu laat aanbreken. Daar zijn zij mee bezig met de vervulling van die heerlijke belofte. Maar het antwoord van de Heere Jezus luidt: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar, en dan volgt vers 8, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Met andere woorden, het is niet aan u om te weten wanneer het herstel van het koninkrijk zal plaatsvinden. Nee, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dat is wat u nu moet weten en u zult mijn getuige zijn. En ik hoor daarin ook dat nu belangrijk is om bij stil te staan. U moet zich niet bezighouden met wanneer het koninkrijk van God wordt hersteld, of dat nu is of wanneer dan ook. U moet leven uit de belofte en de opdracht dat u de Heilige Geest zult ontvangen en mijn getuige zijn. Het ook om bij stil te staan, ook voor ons. Vooral als we heel druk bezig zijn met de vraag: hoe lang gaat het nog duren voordat de Heer Jezus terugkomt? En er wordt hier en daar best veel aandacht aan gegeven. Mensen zijn ook aan het rekenen en ook aan het kijken van: nou ja, het zal wel nu wel niet zo lang meer duren. En kunnen daar heel erg mee bezig zijn met de eindtijdverwachting. Maar dat is niet waar we ons druk over moeten maken. Wij hebben vooral met de belofte en de opdracht te maken uit Handelingen 1 vers 8. De gave en de kracht van de Heilige Geest en getuigen van de Heer Jezus zijn. Dat is wat nu van ons gevraagd in deze tijd naar de hemelvaart van Christus. Ook al is dat niet misschien het antwoord dat we graag op onze vragen zouden willen hebben. Het antwoord dat wij hadden bedacht op onze vragen, of misschien wel hadden gewild. Misschien zitten we helemaal niet op een preek over deze woorden van de Heer Jezus te wachten. Misschien denkt iemand wel: gaat het nou alweer over getuigen zijn? Daar hebben we de afgelopen tijd toch al veel vaker bij stilgestaan. We hebben al zoveel over gehoord. En ik kan me dat wel voorstellen. Ik bedacht me dat ook. Ik dacht: ja, bij de voorbereiding op deze preek. We hebben het er al regelmatig over gehad, zo de laatste tijd. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel veelzeggend dat de laatste woorden van de Heer Jezus voor zijn hemelvaart deze woorden zijn, dat die gaan over de belofte van de komst van de Heilige Geest en de kracht van de Heilige Geest, en dat zijn discipelen tot getuigen zullen zijn. Dat zijn de laatste woorden die Jezus spreekt voor zijn hemelvaart. Dat zijn zeg maar zijn, tussen aanhalingstekens, afscheidswoorden, want Jezus neemt natuurlijk niet echt afscheid als hij naar de hemel gaat. Het is wel belangrijk om daarbij stil te staan, om dat te beseffen. Het gaat hier echt om iets wezenlijks voor ons als christenen, voor ons als kerk. Is de herstel van het koninkrijk dan niet belangrijk? Is de wederkomst van de Heer Jezus dan niet belangrijk? Zijn andere geloofsvragen dan niet belangrijk? Nou ja, dat hoor ik de Heer Jezus niet zeggen. Ik bedoel, we hebben niet alleen deze woorden van de Heer Jezus, we hebben nog veel meer. Andere vragen mogen ook gesteld worden, en als het over de wederkomst van de Heer Jezus gaat, dan is het ook veelzeggend dat wat er aan het einde van de schriftlezing van vanmorgen wordt gezegd door de engelen, als de discipelen naar de hemel staan te staren, dan zeggen zij: kijk niet naar de hemel, want Jezus komt terug op dezelfde wijze zoals u hem naar de hemel hebt zien gaan. En dat geeft ook aan dat het ook belangrijk is om daarin te geloven dat de Heer Jezus terugkomt. En daarmee te leven vanuit dat geloof. Het is alles behalve verkeerd om naar de wederkomst van Christus uit te zien. Of om daarnaar te verlangen. Ik zou eerlijk zeggen, het is nog eerder zorgwekkend als we dat verlangen helemaal niet hebben naar de wederkomst van Christus. Aan het einde van de Bijbel klinkt ook de oproep: kom Heer Jezus, kom haastig. De kerk heeft alle eeuwen uitgezien naar de komst van de Heer Jezus, de wederkomst. Ik vind dat altijd ook heel mooi verwoord in het Himmelvaartsoratorium van Johann Sebastian Bach. Het laatste koraal, waar het koor zingt: wanneer zal het toch gebeuren? Wanneer komt die dierbare tijd dat ik hem zal zien in zijn heerlijkheid? O dag, wanneer zul je komen? Waarop wij de heiland begroeten, waarop wij de heiland kussen, kom toch, breek aan. Een diep verlangen naar de wederkomst van Christus, dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd. We mogen daarnaar verlangen en naar uitzien. Daarom is het ook zo vertroostend dat de engelen, de boden uit de hemel het zeggen: hij komt weer terug zoals je hem naar de hemel hebt zien gaan. Dat is heel belangrijk om te weten. Maar terwijl we dat verlangen mogen hebben, en het goed is om dat verlangen te hebben, moeten we niet naar de hemel blijven kijken terwijl we hier op aarde zijn. Zoals discipelen dat ook niet deden. Wat deden de discipelen dan wel? Ze gingen terug naar Jeruzalem. En wat gingen ze daar doen? Ze gingen naar de bovenzaal en waren eendrachtig in het gebed. En waar zouden zij om gebeden hebben? Nou, ik denk niet anders dan om de vervulling van de belofte en de opdracht die Jezus geeft, van de gave, de gebed om de gave van de kracht van de Heilige Geest. En om de getuige van de Heer Jezus te kunnen zijn. Dat is nu van belang. Niet naar de hemel kijken, in de zin van: wanneer komt Jezus terug? Maar bidden om de kracht van de Heilige Geest en om getuige te kunnen zijn, totdat Jezus komt. Natuurlijk, als we weer even teruggaan naar die vraag van de discipelen: wanneer komt het, is dit de tijd dat u het koninkrijk van God komt herstellen? Natuurlijk staat die opdracht en die belofte die Jezus geeft in vers 8 ook weer niet helemaal los van, niet los van het koninkrijk van God. Want de vervulling van die opdracht en die belofte in Handelingen 1 vers 8 betekent dat het aantal onderdanen van het koninkrijk alleen maar uit zal breiden. Zodat het straks zo zal zijn dat er een menigte is die niemand tellen kan, zoals we dat ook in het boek Openbaring lezen. Een menigte die door het geloof in de Heer Jezus is verlost van hun zonde en is gered. Door het getuigenis over de Heer Jezus en de kracht in de kracht van de Heilige Geest. Jezus wil dus op deze manier, door de gave van de Geest en door de verkondiging van zijn naam, het koninkrijk uitbreiden. In het verleden, en dat wil hij nu en tot de dag van zijn wederkomst. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, zegt Jezus, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Langs die weg worden de inwoners van het rijk van de grote koning Jezus Christus al maar meer. En laten we nog eens wat dieper ingaan op wat Jezus zegt in vers 8. En kijken naar die belofte en die opdracht, want dat is het eigenlijk allebei. Een belofte en een opdracht. Het gaat hier om een belofte, maar er wordt aan de discipelen ook een taak gegeven die zij hebben te vervullen. Het is een belofte, maar wel een die om gehoorzaamheid vraagt. Ik denk dat we daar ook de laatste tijd ook wel echt bij stil hebben gestaan. Dat het een opdracht is om het evangelie uit te dragen. Om getuige van Christus te zijn. Daarom wil ik nu vanmorgen vooral het aspect van de belofte aandacht geven. Want dat is ook belangrijk. Dat heb je ook nodig. Juist als je die opdracht ook echt verstaat. U zult mijn getuige zijn. Ja, wat is dat eigenlijk, een getuige? Ik las ergens dat getuige zijn 4 aspecten heeft. Zoals bijvoorbeeld als je getuige bent tijdens een rechtszaak. Het eerste aspect is dat je bij het plegen van de misdaad aanwezig was. Het tweede is dat je voor of tegen iemand getuigt. Het derde is dat er mensen tegenover je staan die jouw getuigenis aanvechten. En het vierde is dat je vanwege je getuigenis kunt lijden. Bijvoorbeeld dat je niet wordt geloofd of zelfs bedreigd. En zo is het ook bij het getuigen van de Heer Jezus, waar het natuurlijk niet gaat over een misdaad, maar over de heerlijkheid van Christus, over onze Heer en Heiland. En dat betekent dat je, als het over getuigen gaat, dat je aanwezig bent, dat je getuige bent van Hem, dat je Hem hebt gezien en hebt gehoord. En dat geldt natuurlijk allereerst en vooral en in unieke wijze voor de apostelen. Zij hebben de Heer Jezus gezien en ze hebben Hem horen spreken. Ze hebben ook gezien dat Hij is gestorven, maar ook dat Hij is opgestaan. Ze hebben maar ook daarna gezien, na zijn opstanding, en gesproken tijdens ontmoetingen. De discipelen zijn de directe ooggetuigen. En dat is natuurlijk belangrijk dat zij dat waren, want zo konden zij alles wat ze van de Heer Jezus wisten aan ons doorgeven. En ons vertellen wat Jezus heeft gedaan. Opdat ook wij die Hem niet zien, toch zouden geloven. En Jezus speelt daar natuurlijk ook al op in Johannes, evangelie naar Johannes, als hij Thomas ontmoet. Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. De discipelen hebben het gezien, hebben Hem gezien. Wij hebben Hem niet zoals de discipelen gezien. Maar zalig bent u als u Hem niet gezien hebt en toch gelooft. Om dan, ja wat dan? Om dan vervolgens, evenals de discipelen, ook van de Heere te getuigen. Niet als ooggetuigen, hoewel je natuurlijk wel kunt getuigen van de ervaringen die je zelf met de Heer hebt gehad of hebt. De liefde die je hebt ervaren, de kracht, de troost. Hè, dat is ook natuurlijk een waarvan je kunt getuigen. Maar we kunnen niet zoals de discipelen. We zijn niet ooggetuigen geweest als de discipelen. Maar omdat zij het getuigenis van Jezus aan ons hebben bekendgemaakt, omdat zij van Jezus hebben getuigd, kunnen ook wij getuigen van de Heer Jezus. En dan komen die andere aspecten van het getuigen zijn naar voren. Namelijk dat wij getuigen voor Jezus. Wat wil dat zeggen? Dat wij goed van Jezus spreken. Dat wij positief over Hem spreken. Dat we spreken over Hem als de redder en als de verlosser van onze zonde en van onze schuld. Zodat we aan de mensen ook zeggen, mensen, jullie hebben alle reden om in Jezus te geloven. Ik zou me niet kunnen bedenken waarom je niet in Jezus zou geloven. U hebt alle reden om in Hem te geloven. Er is niemand zoals Hij. In zijn liefde, in zijn genade, in de vergeving. Zodat de mensen net zoals wij zouden gaan zeggen, daar is ons getuigenis voor bedoeld, om voor Jezus te getuigen, dat de mensen net zoals wij zouden gaan zeggen, tot wie zouden wij anders heen gaan? Tot wie zouden wij anders heen gaan dan tot Jezus die ons is verkondigd? Want Hij heeft woorden van eeuwig leven. Nou, dat is natuurlijk heel mooi om te doen als je zo goed van de Heere mag spreken. Als je zo mag delen wie Jezus is. Is het geen vreugde om zo over Christus te praten met mensen? Is het niet heerlijk om zo over de Heer Jezus, vol van de Heer Jezus, over Hem, om dat te delen met mensen? Is dat niet heerlijk? Het is heel mooi om te doen. Maar ja, dan komen we ook bij het derde aspect van getuigen zijn. Namelijk dat mensen dat getuigenis aanvechten. En ze gaan er tegenin met hun ja-maars en met hun twijfels en met hun theorieën. Er wordt dus van alles te berde gebracht om dat getuigenis van Jezus te ondermijnen. En daar kun je erg tegen opzien. Misschien heb je daar ook wel ervaring mee. Dat je over de Heer Jezus sprak en dat de mensen ineens allerlei tegenargumenten hadden. Allerlei dingen gingen zeggen waar je zelf uiteindelijk ook geen antwoord op wist. Je wist niet meer wat je moest zeggen. Je voelde jezelf tekortschieten. En je denkt bij jezelf, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Je kunt eronder lijden. Er bang voor zijn geworden. Ja, en dan komen we ook bij het vierde aspect van het getuigen zijn, namelijk het lijden. De discipelen hebben het ook echt ervaren. Ze zijn vervolgd, mishandeld, gevangen gezet en gedood. En vele broeders en zusters hebben hetzelfde meegemaakt. Of maken het op dit moment mee. En ook wij kunnen zo lijden. Lijden vanwege het feit dat we getuigen van Christus en we mensen tegenover ons hebben die ons daarom belachelijk maken, die ons geloof aanvechten. Dat wil je liever niet meemaken. Het lijden schrikt af. En de boze die weet dat ook. Die weet dat ook en daarom gebruikte dat ook als een wapen om in te zetten. Angst voor het lijden. Wees maar lekker bang voor het lijden. Wees maar bang dat de mensen zich tegen je keren. Wees maar bang voor wat de mensen tegen je gaan zeggen. Waarom doet de boze dat? Omdat hij ons de mond wil snoeren. Hij wil ons de mond snoeren. De boze die wil ons bang maken. En daardoor gaan we onze mond houden. En je kunt ook bij jezelf gaan denken, wat ben ik ook een waardeloze getuige, ik breng er niks van terecht. En dan heb ik ook nog eens mijn opdracht om te getuigen. Hè? Misschien zegt u wel, ja, ik heb er nou zo vaak over gehoord. En ik heb al zo vaak mijn neus gestoten in mijn gezin, bij mijn familie of in de buurt of mijn werk. En je ziet er enorm tegenop. Je bent bang om weer afgetroefd te worden door iemand. Dat je op je hart getrapt wordt. Schrik je af. Maar juist dan is het wel mooi om het beloftekarakter van de Heere te benadrukken. In vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria en tot het uiterste van de aarde. Het is een belofte. U bent niet een getuige, u ontvangt niet de Heilige Geest. Het is niet wat u zelf voor elkaar moet boksen. Maar het wordt ons gegeven, het wordt u gegeven. De kracht van de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest en het getuigen zijn. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Misschien vraagt u zich dat wel af. Wanneer ontvang je dan de Heilige Geest? Wanneer ontvang je de kracht van de Heilige Geest? Ja, die ontvang je als je een discipel van de Heer Jezus bent. Op de eerste Pinksterdag klinkt die belofte ook tot de mensen die in hun hart zijn geraakt. Toen de mensen hun zonde leerden kennen en inzien, toen zeiden ze, wat moeten we nu doen, mannenmoeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. De gave van de Heilige Geest, die ontvang je als je met je zonde en je schuld tot Jezus komt, als je je schuld beleidt, je afkeert van je zonde en leven wilt met de Heer. Met andere woorden, je een discipel van Jezus wilt zijn. Dat is bekering. En als je zo je leven aan de Heer Jezus overgeeft, dan ontvang je vergeving van zonde, maar dan ontvang je ook de gave van de Heilige Geest. Dus gemeente, als wij zo tot Jezus gekomen zijn, dat geloof in Hem leven, dan hebben wij ook de Heilige Geest ontvangen. En dus ook de kracht van de Heilige Geest. Ja, duidelijk zie je dat ook op de Pinksterdag gebeuren. Als de discipelen, en in het bijzonder Petrus, vrij uit over de Heer Jezus spreken. Ja, als je dat dan ziet en leest, dan denk je bij jezelf, dat was toch ondenkbaar geweest, hè, na de dood van Jezus. Toen zaten ze als bange musjes bij elkaar. Maar nu gebeurt het wel. Nu staan ze vrij uit te getuigen van Jezus. Omdat de discipelen de Heilige Geest hebben ontvangen. En door Hem bekrachtigd zijn. Zodat ze konden getuigen zonder bang te zijn voor de gevolgen. Zelfs als je later leest dat Petrus voor het Sanhedrin staat. En zij zeggen, je moet je mond houden over Jezus. Dan moet je niet meer over, je moet niet meer over Hem hebben. En als al die mannen Hem dreigend aankijken, je hoort ons toch wel, hè? Het moet echt afgelopen zijn. En dan zegt Petrus, ja mensen, dat kun je wel van me vragen. Maar ik moet God toch echt meer gehoorzaam zijn dan mensen. Ik blijf over Jezus spreken. Ja, hoe komt het dat Petrus dat durft? Door de kracht van de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest. En die kracht wordt ons beloofd. De kracht om te kunnen getuigen, om te durven getuigen, om vol te houden, ook bij tegenstand. Maar bij Petrus zie je ook, en bij discipelen op de eerste Pinksterdag, wat de Heer Jezus op een andere plaats belooft, dat de Heilige Geest ook zal doen. Namelijk, dat de Heilige Geest je de woorden zal geven. Om tegenover je aanklagers te kunnen spreken. Dat zien we gebeuren op Pinksteren. En daarna, door de kracht van de Heilige Geest. Zelfs onder de dreiging van de dood, toch blijven getuigen van hun Heere en Zaligmaker. Door de kracht van de Heilige Geest. En kunnen getuigen. Omdat ze de Geest van God hebben ontvangen. En daarom, als Jezus zegt, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. Dan moeten we dat niet alleen zien als een opdracht. Maar ook als een belofte. Dit is wat jullie zullen gaan doen. Daar zal ik voor zorgen. En misschien moeten we het eigenlijk wel helemaal zien als een belofte. Want er staat geen gebiedende wijs in het Grieks. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. U zult mijn getuige zijn. Maar er staat een toekomende wijs in het Grieks. Zowel de kracht van de Heilige Geest als het getuige zijn is een belofte die Jezus aan ons geeft. Zo zal het met u gaan, zegt Jezus tegen de discipelen. Natuurlijk, er zit ook een element van opdracht in. Want dit is het wat de Heer door jou wil doen. Maar niet dat je het nu zelf moet doen. In eigen kracht. Hij schenkt zijn geest en hij laat je getuigen. Is dat niet ontspannend? Je wordt geen getuige. Je bent het al. Als je een Christus bent. En de Heilige Geest is aan je gegeven. Het is de Heilige Geest die je tot een getuige van Christus maakt. Het is de Geest die ons doet zeggen, Jezus Christus is de Heer. In alle omstandigheden. Het enige wat je hoeft te doen is op die belofte te steunen. Daarop te vertrouwen. En wat doe je dan? Nou, de discipelen laten het ons zien. Want nadat ze door de engelen zijn aangesproken, gaan ze naar de bovenzaal om eendrachtig te bidden. Samen gaan ze bidden om de vervulling van de belofte die Jezus aan hen heeft gegeven. En dat is ook de weg die wij mogen gaan. Er wordt van ons niet gevraagd om koortsachtig op zoek te gaan naar hoe wij kunnen getuigen. Het enige wat ons wordt gevraagd is om de belofte van de Heere te ontvangen. Het enige wat van ons wordt gevraagd is om van die belofte afhankelijk te zijn. En het enige wat wij hoeven te doen is te bidden dat die belofte, de gave en de doorwerking van de Heilige Geest in vervulling gaat en wij zijn getuigen zullen zijn. Maar wat nou als ik of als wij dat nu helemaal niet willen? Want die vraag zou ook naar boven kunnen komen. We willen liever rust. We willen liever troost van God als het moeilijk is. En dat het daarover gaat. We willen liever dat God ons helpt en ons een goed en mooi leven geeft. Daar willen we over horen. Maar niet dat we getuigen zijn en dat dat dan een belofte is die aan ons gegeven wordt. Want dat zien we eigenlijk helemaal niet zitten. Dat willen we niet. Zou dat zo onder ons leven? Maar mag ik je dan vragen, zou je dat dan echt zeggen als je ook echt van Jezus houdt? Ja, ik denk wel dat het bij je in het hart naar boven kan komen. Ik zie dat eigenlijk helemaal niet zitten. Ik wil liever wat anders. Maar dat is geen gedachte vanuit het geloof. Maar dat is een gedachte vanuit het zondige vlees. Het heeft meer te maken met opstand tegen wat God ons belooft, dan dat het te maken heeft met geloof. We zeggen er eigenlijk mee: Heer God, u geeft ons deze belofte, maar wij weten het beter. Wij willen het eigenlijk dat u het allemaal anders doet dan u zegt. Ja, dat is niet de weg van de discipel, maar dat is die een volgeling is, maar dat is de weg van de opstandeling. En die gedachten die kunnen natuurlijk wel bij ons, of die kunnen helaas wel bij ons leven, maar die zijn niet goed. Die komen voort uit het zondige vlees en ze verwijderen ons van de Heere. En dan ook is het goed om te bedenken, wat heeft Jezus nou gedaan? Jezus is ook gezonden. Gezonden in deze wereld. Hij kwam vanuit de hemel op aarde. Gezonden vanuit de hemel op de aarde. En kwam hij hier op deze aarde om een stil en gerust leven te leiden. Om het zichzelf gemakkelijk te maken, zo comfortabel mogelijk. Kwam hij uit de hemel en ging hij in een paleis wonen waar iedereen hem kwam eren en loven. En waarin hij overladen werd met geschenken. Waarin er altijd voldoende, waarin er een overvloed was aan van alles en nog wat. Kwam Jezus zo in ons midden? Nee. Jezus is in onze wereld gekomen om te lijden. Om te sterven aan het kruis. Om het uit te roepen aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Om te dalen in de hel. Allemaal om ons te verlossen. Door het geloof in hem mogen wij in zijn verlossing delen. Jezus is ook eerst de weg van lijden en sterven gegaan. En een discipel van Jezus is niet meer dan zijn meester. Maar juist vanwege het feit dat je mag weten dat Jezus dat voor jou heeft gedaan, doet dat dan ook niet juist de liefde in je hart branden? Is het dan ook niet juist zo als je weet dat Christus zo ver voor je is gegaan, dat hij zelfs in de Godverlatenheid heeft uitgehangen en het heeft uitgeroepen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als God zo ver voor ons heeft willen gaan, is hij het dan ook niet waard om van hem te getuigen? Is het dan ook niet, hij het dan ook niet waard dat wij zullen bidden: Heere, laat die belofte uit Handelingen 1 vers 8 ook in vervulling gaan in mijn leven. Geef mij de kracht van de Heilige Geest en laat mij uw getuige zijn. En dan zullen we ook ervaren dat die vervulling van die belofte, dat daarin zegen rust. Want we kunnen van alles en nog wat doen en daar heel veel plezier en vreugde aan beleven. Maar er is niets mooiers dan om te getuigen van Jezus Christus, onze Heer. Dat is een rijkdom die alle rijkdommen die je in dit leven bezit te boven gaat. Dat is een vreugde die alle vreugde in dit leven te boven gaat. Het is heerlijk om van Christus te getuigen en hem voor de mensen groot te maken. Daar ligt zegen in. Dat schrikt ons misschien wel af vanwege het lijden. Maar dat is, ik zei al, dat is de Satan. En de Satan die zegt, het leven, God wil jou het leven zuur maken, het leven moeilijk maken, ga maar niet getuigen van Jezus. En zo onthoudt hij ons de grote zegen die er ligt in het ontvangen van de kracht van de Heilige Geest en het getuigen zijn van Christus. Dat is een zegen als je dat mag doen. Mag een mens dan niet naar rust verlangen tenslotte? Jazeker. En die komt ook. Er komt een einde aan de tijd van het getuigenis. Dat is bij de wederkomst van Christus. Dan zullen we in zijn rust ingaan, waarin hij nu ook is. En altijd bij hem zijn. Eens komt die dag. Maar tot die dag leven we van zijn belofte. Dat wij in de kracht van zijn geest zijn getuigen zijn. Amen. We gaan samen zingen. Lied 188, de versen 1 en 2. 1 en 2 van lied 188. Laten we samen de Heere danken en voorbeden doen voor elkaar. O God van alle genade in onze Heer Jezus Christus. Heer, wat hebt u ons rijk gezegend met uzelf, dat u zich aan ons hebt geopenbaard. Dat we u mogen kennen door uw woord. Dat de discipelen ook zijn uitgegaan om het evangelie van de Heer Jezus te verkondigen. Dat zij de gave van de Heilige Geest hebben ontvangen. En de gave van verkondigers, van getuigen. Heer, dat zij zo die belofte gestalte kreeg in hun leven, heeft gekregen. En zo wij ook uw getuigen mogen zijn. U mogen kennen, Heer Jezus, als onze Heer en als onze Verlosser. U hebt zich zo aan ons geopenbaard. We danken u, o God, voor uw liefde en uw genade, die we zo mogen kennen. Heren, en daar ook elke dag weer van mogen genieten en op adem mogen komen. Heer, we danken u ook voor de belofte van de Heilige Geest, de kracht van de Heilige Geest en de belofte om getuige te zijn. En wij bidden u, vervul die belofte ook in ons leven. Geef, o God, dat wij ook zo, dat ook naar die belofte mogen leven. We hebben dat ook nodig, Heren, dat u dat, die belofte ook zelf in ons leven waarmaakt. We hebben ook een tijd, we staan regelmatig stil bij het getuigen zijn. Heren, en het is een opdracht. Maar wat is het ook goed om te horen dat als we die opdracht ontvangen, u ook tegelijkertijd geeft wat wij nodig hebben om die opdracht te vervullen. Dat we niet, Heren, aan onszelf worden overgelaten, dat we het niet allemaal maar zelf moeten uitzoeken. Hier heb je de opdracht en maak er zelf maar wat van. Maar dat u zelf zegt, u ontvangt de Heilige Geest en u zult getuige zijn. Daar zal ik voor zorgen. Heren, en zo komen wij tot u. En maak ons zo uw getuige. Laat ons zo getuige van de Heere Jezus mogen zijn. En geef ons daarvoor de kracht van uw geest. Heren, zie zo naar ons om. Heren, en als we er dan tegenop zien, of we weerstand hebben, geef dan dat we ook door de kracht van uw geest dat mogen overwinnen. O Heer, en wat is het dan ook belangrijk dat we allemaal zelf eerst ook door de Heilige Geest zijn ingewonnen voor de Heer Jezus. En daarom bidden we u ook dat als dat nog niet zo is, dat u dat ook met ons zult doen. Heer, dat ook wij, als we nog leven buiten de genade, buiten de Heer Jezus Christus om, toch mogen ontdekken wat een rijkdom en wat een liefde er in hem aan ons geopenbaar en vervat is en aan ons geschonken wordt. Dat we ons hart aan hem zullen overgeven, onze zonden zullen belijden en ons zullen bekeren. Heren, maar ook als wij wel uit dat geloof mogen leven, sterk ons daarin en houd ons vast. Heren, we verlangen ernaar, we zien er naar uit en we hebben het nodig. Want wat zouden wij zonder u geweest zijn? Dan zouden we vol van angst en vrees zijn. Maar Heren, als u overkomt en ons nabij bent, dan kunnen wij zelfs de grootste weerstanden aan. Heer, wij bidden nu ook zo voor onze broeders en zusters die verdrukt en vervolgd worden, die ook te lijden hebben van juist vanwege hun getuigenis. Heren, en we vragen u of u zich over hen zult ontfermen. Heren, om de kracht van de Heilige Geest bidden we u ook voor hen, omdat het soms echt heel moeilijk ook voor hen kan zijn. Ze in moeilijke omstandigheden leven, pijn lijden, honger lijden, in verdrukking leven, zorgen hebben, of met u, niet alleen zelf, maar ook niet alleen voor hunzelf, maar ook voor hun gezin. Heer, ook als we lezen dat in Algerije alle protestantse kerken gesloten zijn. En zo zijn er zoveel plekken op de wereld waar christenen absoluut niet getolereerd worden. En waar ze toch zijn. Heer, in het bijzonder willen we voor hen bidden dat u uw belofte ook in hun levens waarmaakt. En we danken u, o Heere Jezus, dat terwijl u zo in de hemel bent, zo ook heel dicht bij ons bent, uw belofte ook realiseert. Juist in het getuigenis zien we dat u, Heere Jezus, regeert. Dat u concreet in deze wereld werkt en doorwerkt. Juist door het getuigenis. Ook door het feit dat wij hier zijn als gemeente, uw gemeente. Dat is niet ons eigen werk, maar dat is uw werk. We danken u dat we daarin mogen zien dat u die ten hemel bent gevaren werkelijk zit aan de rechterhand van God en dat er nu alle macht is gegeven in hemel en op aarde. In God, we willen ook bidden voor elkaar in onze moeite en onze zorgen, in ons verdriet en pijn. We dragen elkaar aan u op, u kent ons, Heere, in gemis, in eenzaamheid. Wij bidden voor elkaar, ontferm u over ons. Heere, wij bidden ook voor de stad waarin wij wonen, waarin wij mogen leven. Heere, wij denken ook aan de onrust die er ook de afgelopen tijd is geweest. Wij danken u dat gisteren de informatieavond over het asielzoekerscentrum, dat die goed verlopen is. En we bidden u ook om rust en vrede voor de stad en om een ruimte en een klimaat waarin we in alle vrijheid met elkaar mogen overleggen en discussiëren, maar waarin er geen geweld plaatsvindt. Heer, wilt u zo ook het gemeentebestuur alles geven wat nodig is om de juiste beslissingen te nemen. En als de mensen dan eenmaal komen gaan, de vluchtelingen om wie het gaat, geef dat wij dan ook als gemeente voor hen een licht en een zout zullen zijn. Heer, wij bidden u ook voor Karsten en Irene, voor wie wij vanmorgen collecteren. Wij bidden om uw zegen over het werk dat zij mogen doen. En we bidden ook of u de gaven zult zegenen die wij voor hen mogen geven. En zo bidden we voor elkaar. Zo dragen we elkaar aan u op. De wereld waarin wij leven, uw kerk, Heere, en vragen we u of u ons gebed wilt horen en verhoren. In de naam van de Heere Jezus. En dat terwijl we u ook de dank, de lof en de eer willen toebrengen. U, Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie enige God, te prijzen tot in alle eeuwigheid. Amen. U mag nu de collecte bij u afkondigen. Uw gaven worden gevraagd voor het werk van Karsten en Irene, voor het zendingswerk dat zij verrichten in Zuidoost-Azië, in Zuid-Azië. Voor het pastoraat in de eigen gemeente is de tweede collecte en de derde voor het werk van de kerkrentmeesters. En u kunt uw gaven geven via de bekende digitale mogelijkheden of bij de uitgang. Ons slotlied is lied 202, de verzen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van lied 202. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.